Welkom bij de tweede aflevering van onze podcast De Eerste Vijf Minuten. Ik ben Bas van den Broeke. Ik werk op de gesloten afdeling van de Nieuwe Valerius Kliniek in Amsterdam. En vandaag ga ik in gesprek met Martijn Kemper. Hij heeft eerder ook bij GGZ in Geest gewerkt. Is nu consulent dwang en drang. En dat is ook het thema voor deze podcast. Veel luisterplezier.
Als het je lukt om iemand die echt in crisis is op een bepaalde manier te benaderen, dat hij even zijn verdediging laat zakken en met jou echt in contact is. Ja. En dat die ander dat voelt, dat er echt een wederzijdsheid is in contact. Man, dat is echt prachtig. Dat is goud waard.
Welkom bij de eerste 5 minuten in de GGZ. Een podcast over de psychiatrie met verhalen uit de kliniek, plannen voor de toekomst en gesprekken met patiënten en hulpverleners. De eerste 5 minuten in de GGZ. De eerste 5 minuten in de GGZ.
Zo, Martijn. Welkom op de Nieuwe Valerius Kliniek. Goed dat je er bent.
Ja. Leuk om er weer te zijn.
Ja. Je hebt hier lang gewerkt, dus een bekend terrein.
Absoluut.
Voor je.
Ja.
Ik heb jou uitgenodigd voor de tweede aflevering van de podcast. En dat heeft ermee te maken dat we wilden gaan hebben over dwang en drang in de psychiatrie. Waar heel veel aandacht voor is. Onder andere in de media, maar natuurlijk ook op de vloer en binnen de instellingen. En om eigenlijk een duidelijker beeld te krijgen van wat is dwang en drang nou precies. Wat doe je ermee met je werk? En misschien ook wat doe ik ermee? Bij ons op het werk. Ik werk hier op de vloer als begeleider. Daar wilden we het over gaan hebben in deze podcast. Maar misschien moeten we beginnen met wie ben jij en wat doe je?
Zoals zegt Martijn Kemper. Ik ben ooit SPH opgeleid. Dus op de afdelingen gewerkt als GGZ-agoog. Lang in de jeugdzorg gewerkt. De laatste 12 jaar werk ik in de psychiatrie. Daarvan de eerste aantal jaren op de gesloten afdeling, gesloten opnameafdeling van Hoofddorp, Spaarnepoort. Maar dat was ook een hik in wording toen der tijd. Ik heb daarna een jaar of 7 à 8 als projectleider dwang en drang gewerkt binnen GGZ Ingeest. Ja. En in die hoedanigheid ondersteun ik eigenlijk alle afdelingen, alle klinieken moet ik zeggen, alle klinieken met dwang- en drangbeleid. Dus het terugdringen van dwang en drang op allerlei manieren.
Ja. Mooi.
Ja.
Dus dat heb je lang voor in geest gedaan. En Eigenlijk is dat wat je nu volgens mij nog steeds doet, maar dan
vanuit
je eigen praktijk.
Ja, precies. Ik werk sinds een kleine 2 jaar zelfstandig. En ik doe niet zo heel veel anders. Ik ondersteun nog steeds afdelingen in het terugdringen van dwang en drang. En helpen bij de implementatie van het HIC-model, dus het High Intensive Care. Ik geef daarvoor coaching on the job. Ik geef trainingen. En daarnaast ben ik ook werkzaam voor het CCE. Dat is het Centrum voor Consultatie en Expertise. Een soort landelijk netwerk van consulenten die worden ingeroepen als bepaalde situaties vastlopen in de zorg.
Ja, dat noem je dan een consult. Dan wordt je hulp erbij geroepen van we lopen vast in deze situatie als het gaat om dwang en drang.
En dan ik word natuurlijk vaak op dwang- en dranggebied erbij gehaald, maar inmiddels ook wel wat breder dan dat.
Oké.
Ja. Ook omdat je ziet dat niet alles meer in dwang eindigt, maar dan zijn ze alsnog vastgelopen in situaties. En dan is het alsnog goed om mee te denken.
Ja, okay.
Het gaat via dezelfde lijnen.
Ja. En als je kijkt naar het thema dwang en drang, kun je daar iets over zeggen wat dat voor jou betekent?
Ja, voor mij, kijk, we zijn natuurlijk in de GGZ hebben we te maken met een doelgroep waarbij als het echt slecht gaat, als iemand echt in crisis raakt, dat die voorbij is aan het feit, of voorbij is in het denken aan wat is nou gezond voor mij. En daarmee, dat zijn, op dat moment zijn mensen dermate in crisis dat ze niet meer goed kunnen beoordelen wat goed is om te doen. In bepaalde mate, hè? Maar wel in die mate dat ze een gevaar kunnen vormen voor zichzelf of voor anderen. En dan is er een bepaalde mate van bescherming nodig. Hè? Dan nemen we het in de psychiatrie over. Dat gaat tegenwoordig via de wet verplicht GGZ. Voorheen was dat de BOPS. En daarmee kan iemand gedwongen opgenomen worden.
Dat is dwang.
Dat is de eerste vorm van dwang natuurlijk. De heftigste vorm ook om gesloten opgenomen te worden. Terwijl je hebt niets misdaan of zo. Hè? Dus nee. Je hebt geen straf of wat dan ook. Ja. Je houdt je waarschijnlijk prima aan de wet. Ja. Over het algemeen. Het gedrag wat je zelf niet goed kan begrenzen, dat geeft gevaar. En dat geeft zoveel gevaar dat daar een gesloten maatregel tegenover gezet kan worden. En als je eenmaal bent opgenomen en dat gevaar blijft oplopen, dan hebben we nog allerlei dwangmaatregelen binnen de kliniek die ook nog eens ingezet kunnen worden. En dat varieert van een injectie geven, gedwongen medicatie geven, tot verbieden om internet te gebruiken of telefoon te gebruiken of bezoek te krijgen. En misschien wel de meest heftige, alhoewel een injectie krijgen tegen je zin in is natuurlijk ook echt heel heftig. Maar ik denk dat de meest heftige toch de opsluiting in de separeer of de EBK, zoals ze tegenwoordig ook wel hebben. De extra beveiligde kamer.
Ja. Ja.
Daar kan je dus, dat is gewoon, ja, dat is toch echt wel een kleine hok, kamer. Ja.
Het is eigenlijk opsluiting binnen de gesloten afdeling, ja. In een aparte ruimte met een dikke deur. En,
precies. Ja.
Echt in de oude, wat mensen ook kennen als de isoleercel.
Ja, precies. En het is toch wel een stalen deur en vrij klinische muren en grond. En als je mazzel hebt, zit er een raam naar buiten, maar niet altijd. Tegenwoordig zit er in 9 van de 10 separeers wel een eigen wc. Maar niet heel lang geleden zaten er ook nog regelmatig papieren kartonnen poos in.
Ja.
En moest je plassen in een kartonnen urinaal. Of zoiets dergelijks. Ik weet niet eens wat.
Nee, precies. Ja, kijk, we hebben ze hier ook op de afdeling. Ja. Dat weet ik. We hebben 2 separeers hier op de high intensive care. Wel met een toilet. Maar verder is het inderdaad heel basic. Een matras met scheurlinnen erop, wat je niet stuk kan scheuren. Klein raampje naar buiten toe en in te komen om te bellen met naar de begeleiding toe.
Ja. Het is zeer ingrijpend als het je overkomt als patiënt. En zeer ingrijpend in je leven en soms ook traumatisch. En zelfs als we als werkers, psychiater, mensen op de vloer, verpleegkundigen, agogen. Zelfs als we ons stinkende best doen, dan kan het nog als traumatisch ervaren worden.
Ja.
En voor mij betekent dat je je uiterste best moet doen om dat te voorkomen, 1. En 2, als dat niet lukt, dat je het met de meest menselijk mogelijke manier uitvoert. En dat is voor mij het werken met dwang en drang.
Ja.
En je realiseren dat je dus hele heftige middelen in handen hebt.
Ja.
En dat je mensen, of je het nou wilt of niet, maar je werkt op een gesloten afdeling. Dus je bent al, je doet mensen al iets aan.
Ja, je ontneemt zo'n stukje vrijheid en zelfbeschikking.
Ja. En als je op de vloer werkt, zeg je altijd, ja, dat heeft de rechter beslist.
Ja.
En dat is uiteindelijk ook
dat
zo.
Dat wou ik net ook bijna zeggen, inderdaad. Want dat is natuurlijk een rechtszitting als iemand hier net is opgenomen.
Ja.
En die bepaalt eigenlijk, ja, moet iemand hier gedwongen blijven?
Ja.
En dan worden er allemaal vakjes aangevinkt van welke maatregelen mogen we inzetten als afdeling zijnde. In overleg met de psychiater en weerwoord van een advocaat. En daar staat dan inderdaad bij, mag je iemand fouilleren, mag je iemand afzonderen, ingrijpmedicatie toedienen, dwangmedicatie, dat soort dingen.
Het is aan de rechter, maar wij hebben daar een grote rol in.
Ja, wij voeren het uit. Zeker. Als het nodig is.
Ja.
En eigenlijk is het doel om het te voorkomen. Of een soort preventie in te zetten. Er zijn nog allemaal stappen die je kunt nemen voordat je zo'n middel, bijvoorbeeld een injectie of een separeer, of inzet.
Nou ja, en precies, dus het voorkomen is natuurlijk de grootste focus die er is, denk ik, in het werken met dwang en drang. En dat is een breed scala. Dus er is niet één ding wat we er zo uit kunnen halen wat maakt van, oké, zo op die manier gaan we minder separeren.
Nee.
Of dit lost het probleem op.
Dat hangt ook weer van de patiënt af en precies, van de mensen die er werken.
Het is echt een interessante complexiteit aan uitdagingen die je aangaat, zeg maar.
Is dat ook wat je er zo in aantrekt, zeg maar, dit thema?
Ik hou zeker van complexiteit ethische vraagstukken, want dat zit er echt onder. Dus de hele tijd afwegen van, ben ik nou het goede aan het doen? Ik denk wel dat ik ook gewoon als mensen het gewoon superbelangrijk vind. Dus ik ben iemand die... ik ben in de zorg terechtgekomen, denk ik, omdat ik redelijk zorgzaam ben. Dat klinkt een beetje als een intikker, maar
daar kwam je achter voor jezelf?
Ja, ik weet niet. Daar moet je misschien iets ouder voor worden om dat te begrijpen of zo. En zeker als jongetje. Als man duurt het tot je 25e zo'n beetje, totdat je geen jongetje meer bent, in ieder geval. In mijn geval.
Ja, ja.
En toen dacht ik, ik ben goed met mensen. Ik ben graag met mensen. Ik heb lang in de horeca en in winkels gewerkt. Maar op een gegeven moment dacht ik, dit is me niet genoeg. Ik heb een volgende verdieping nodig. En toen kwam ik in aanraking met iemand die me de zorg adviseerde. Maar ik ben er in de loop van de jaren achtergekomen dat ik behalve dat ik echt heel graag en aan zorg voor mensen in een bredere zin, hè, maar gewoon iets betekenen. Behalve dat ik ook, ik denk gewoon vanuit een soort sterk gevoel van rechtvaardigheid. Dat ik kan het echt niet verdragen als iemand gewoon te lang in een separeer zit. Of ja, als we überhaupt, zeg maar, niet ons super stinkende best en alles uit de kast werk hebben gedaan om te voorkomen dat iemand gesepareerd wordt.
Ja, dat soms te snel misschien wordt ingezet.
Weet je, kijk, daar is, dat is wel een super interessant punt wat je aanraakt. Want kijk, een van de manieren om het te voorkomen is om te leren van je fouten.
Ja.
Als verpleging. Dus je kan ook een patiënt vragen van, joh, kan je het de volgende keer voorkomen? En dan niet zozeer dat je gesepareerd raakt, want dan geef je een soort raar schuldgevoel. Maar je kan kijken van, wat is nou jouw oplopende spanning? En zouden we daar met elkaar samen eens van kunnen leren? Maar je kan ook als team, als verpleegkundige en begeleidend team, kan je ook zeggen, oké, wat hebben we laten liggen mogelijk? Waar hebben we iets over het hoofd gezien? Dan kunnen we dat de volgende keer beter doen. Dus je bent altijd aan het leren. Dat is echt zo super belangrijk. En in de zin, separeren we wel eens te vroeg. Ja, kijk, als je achteraf gaat kijken, vind je altijd wel iets. En dan zou je dus, dan zou je jezelf kunnen opzadelen met een groot schuldgevoel over, we doen het hier niet goed.
Ja.
En dat helpt gewoon niet om op die manier naar de problematiek te kijken of naar de uitdaging te kijken. Dat werkt gewoon niet.
Nee. Het is eigenlijk vooral belangrijk om het goed na te bespreken en te kijken wat we hier op de afdeling ook vaak doen, is casuïstiekbespreking. Ja. Dus dat je eigenlijk zo'n casus pakt, bijvoorbeeld iemand belandt in een separeer, misschien wel een nieuwe opname, weten nog niet heel veel van deze persoon. Het is misgegaan op de afdeling, iemand belandt daar.
Ja.
En dan zit je eigenlijk met een multidisciplinair team, met de psychiaters, arts, manager, de mensen die aan het werk zijn, begeleiding, verpleegkundigen. En dan wordt er eigenlijk een plan gemaakt van, hoe gaan we in het vervolg met deze patiënt om? Hoe kunnen we hem zo snel mogelijk uit die separeer halen? Wat is het stappenplan? Wat heeft iemand nodig? Wat ontbreekt er nog qua plannen daarvoor, qua crisissignaleringsplan? Of wat weet je van iemand waarom die spanning zo stijgt? Hebben we dat überhaupt gevraagd? Zijn we met iemand gaan zitten daarvoor?
Ja, nou ja, en daarbij komt nog een hele belangrijke factor. En dat is dat je het echt als team moet gaan doen. Hè? Dus we werken natuurlijk in 24-uursdiensten. Dus ik kan het zeg maar, stel dat het mij lukt op de 8 uur dat ik dienst heb, dat ik enigszins ingang heb, maar ik draag het niet goed over, of we doen het als team niet allemaal een beetje hetzelfde, dan sla je de plank alsnog mis. Want dan bied je te weinig continuïteit en daarmee voorspelbaarheid. Hè? Dus wat een patiënt is, iemand die super in crisis is, die heeft het echt nodig dat er voldoende voorspelbaarheid is. Want anders raakt hij de hele tijd in angst of in stress. En die stress die doet allerlei dingen oplopen en maakt het ook een beetje gevaarlijk. En dus moet je het echt als team doen. En je hebt het over zo'n evaluatie of zo'n casuïstiekbespreking die je dan met je team doet. En dat is super belangrijk. En niet alleen maar om te focussen op degene waar het niet goed mee gaat, die eventueel of gesepareerd is of waar je medicamenteus hebt ingegrepen. Maar ook om met elkaar te kijken van zijn we het nou allemaal een beetje goed aan het doen. Dus je kan je ook, wat een goed uitgangspunt vaak is om te vragen van wie lukt het wel om in contact te komen? En wat doet diegene dan? En zouden we daar allemaal een beetje van kunnen doen?
Ja.
Het is super belangrijk in dit werk om goed naar jezelf te kijken. Echt veel reflectie nodig van wat breng ik nou mee? Wat breng ik teweeg in al het contact wat ik heb? Maar het is ook echt teamwerk. En dat is, nou, als je het hebt over complexe factoren, dan is dat er natuurlijk eentje.
Ja, maar dat vind ik ook zelf het mooie van het werk. Dat je dus aan de ene kant solistisch te werk gaat. Je begeleidt mensen op jouw manier. Iedereen heeft zijn eigen krachten. En misschien ook zwakheden of valkuilen. Daar word je mee geconfronteerd. En daarnaast heb je dat je als team opereert. Dat als helemaal in dat soort crisissituaties. Dat wij ook heel vaak gewoon, oké, koppen bij elkaar. Wat gaan we doen? Want deze meneer of mevrouw is heel onrustig. Loopt te schreeuwen, te bonken. Weigert medicatie. En dat zijn altijd toch menselijke beslissingen die je dan neemt. Zeker. Hoe je gaat handelen. Ga je dan denken van, nou, diegene is heel angstig of bang. We moeten met diegene in gesprek gaan. Of is het daar al te laat voor? Moet je gaan ingrijpen? Dus ik vind het zelf altijd heel fijn dat je dat dus als team dan beslist. Dus dat je ook met z'n allen daarachter staat. Soms misschien niet helemaal, soms zal de een denken van nou, we moeten nu echt doorpakken. En de ander denkt, nee, we pakken nog even ruimte. We geven een time-out op zijn kamer. Maar dat je daar inderdaad van leert en ook weer op terug kan blikken. Ook als het goed is gegaan, dat iemand toch rustig is geworden zonder dat hij misschien ingrijpmedicatie heeft moeten krijgen. Of dat die ingrijpmedicatie juist nodig was en dat iemand daardoor rustig is geworden. En daar hebben we het in de vorige podcast ook kort over gehad, dat we nu vaker helemaal separeer bezoeken of separeer situaties met een patiënt evalueren. Als diegene daar behoefte aan heeft, maar in ieder geval het aanbieden. Want je bent gesepareerd zo'n week, 2 weken geleden. Hoe was dat voor jou? Wat voor gevoel had je erbij? Hebben we het goed gedaan? Wat kunnen we beter doen?
Ja.
Echt zo'n vragenlijstje afwerken.
Ja.
En soms zijn mensen nog heel verward, kunnen daar niet direct antwoord op geven, maar soms krijg je heel zinvolle dingen daaruit.
Ja, en het effect van het vragen gaat meerdere kanten op. Hè? Dus ja. Ten alle tijden zeggen dat ook wij het heel heftig vinden om iemand te separeren, is super belangrijk.
Ja.
En vervolgens ook vragen van, joh, hoe zouden we het de volgende keer anders kunnen doen? En zie je ook iets wat wij misschien anders hadden kunnen doen? En dat is de dialoog openen. Je hebt ook wel gevraagd naar mij van naar de oudere psychiatrie. En dat is natuurlijk een beetje zwart-wit om het voorbeeld te ondersteunen. Maar de oude psychiatrie was toch meer dat wij de richting bepaalden. Hè? Dus wij zeiden van oké, u bent opgenomen, u bent patiënt. Wij zijn hier de specialisten. Wij vertellen u wat u moet doen, wat het beste is voor u. Waarbij de psychiatrie waar we naartoe aan het evolueren zijn, dat is toch meer de dialogische psychiatrie. Hè? Dus vertel me wat jij denkt dat het beste is voor jouzelf en hoe ik daar het beste mee om kan gaan.
Ja.
dan zet ik daar mijn deskundigheid tegenover. En dan gaan we kijken hoe we elkaar aanvullen.
Zoals ook de open dialogue sessies. Kun je daar misschien iets over vertellen? Of wat? Zie je dat ook als soort interventie voor dwang en drang te reduceren? Zeg?
Als je kijkt naar hoe zorg je nou dat je mensen in de juiste staat op je afdeling hebt. Hoe kunnen we nou zorgen dat we de mens benaderen in plaats van de nadruk blijven leggen op een ziek persoon. Dan zijn de uitgangspunten van open dialogue, wat een manier van werken is wat in Finland ooit is ontwikkeld. Maar inmiddels denk ik over de hele wereld wel zijn weerslag kent. Maar het is niet het enige. Dus je hebt open dialogue, shared decision making. Dat lijkt er heel sterk op. En die uitgangspunten zeggen eigenlijk, we vragen de patiënt eerst waar hij zit.
Ja, klinkt heel logisch.
Ja.
Net als dat je...
Maar niet vanuit waar we vandaan zijn ontwikkeld. Nee. Hè?
En was er dan vroeger een gedachte van, we kunnen die patiënten wel bij betrekken, maar die snapt het toch niet? Of die eigenlijk een beetje denigrerend naar een patiënt toe?
Ja,
van,
zeker.
Je bent zo in de war, wat heb je nou te melden?
Ja.
Jij weet het zelf toch niet.
Ja, absoluut. En ik denk dat dat nog steeds de uitdaging is.
Ja.
Dus als hulpverleners hebben we ook gewoon een reparatiereflex. Om het maar even een naam te geven.
Ja.
En dat is dat wij denken van, ja, maar wij weten ongeveer wel hoe dit pad gaat lopen. Dus ik zal je vertellen, wij hebben de ervaring, we weten hoe het is. We komen je vertellen, dit moet je beter niet doen, dat kan je beter wel doen. En dat is echt een super grote uitdaging om dat te onderdrukken. Onderdrukken, geef het een naam, maar we moeten echt langer op onze handen blijven zitten en langer luisteren naar patiënten. En dat geeft in het hele proces van behandelen geeft dat een bepaalde onzekerheid. En je kan er als hulpverlener ook een beetje ongeduldig van worden. Maar dat is hetzelfde onzekerheid en ongeduld wat die patiënt ook te verdragen heeft. Hè? Dus we zijn toch op zoek naar veel meer gelijkwaardigheid. En ook omdat we weten dat we daar mensen beter mee helpen.
Ja. Ook de behandelrelatie versterk je natuurlijk enorm door iemand de ruimte te geven. Ja. We doen dat hier ook. Een soort grote visite wordt het dan genoemd. Dus dan zit je met de arts-psychiater. En waar je normaal als begeleider of verpleegkundige jouw overdracht doet. Van het gaat zo en zo met een patiënt. Zit de patiënt er nu bij?
Ja, mooi.
En wordt er eigenlijk in eerste instantie aan de patiënt gevraagd van, nou, hoe gaat het nou?
Ja. Ja.
Bent u nu een week? Je krijgt de medicatie. Hoe gaat het met begeleiding? Waar werken we eigenlijk naartoe? Is dat voor jou allemaal duidelijk? Heel open gesprek. Duurt vaak niet heel lang, maar het geeft wel, denk ik, voor die patiënt een beetje houvast van, oh ja, dit is de reden waarom ik hier ben. Of ik nou mee eens ben of niet. Maar een soort duidelijkheid. Wat eerder misschien ook wel eens ontbrak. Dat iemand hier zat, niet besefte dat hij ziek was, maar ook niet precies wist, waar werk ik nou eigenlijk naartoe? Wat doe ik hier?
Ja, en dat zal, weet je, dus in de staat waarin sommige patiënten zijn, die hebben echt moeite om aan de realiteit aan te haken. Omdat ze echt overgenomen zijn door de psychose bijvoorbeeld. Maar het is altijd een soort van blijven aanbieden, blijven zoeken naar die samenwerking op welke vlak. Want het is niet alleen maar de samenwerking, maar ook kijken naar meer dan de ziekte.
Ja.
Dus we zijn ontzettend, en dat is in de hele psychiatrie, maar als de crisissituatie hoog is, dan gaan we nog meer alleen maar naar symptomen kijken. En dat is echt een valkuil. Omdat je dan, het is ook zo'n open deur, maar als jij alleen maar naar ziekte kijkt, dan zie je ook alleen maar ziekte.
Ja.
En dan zie je dus niet meer wat die persoon nog meer is. En die persoon kan ook wel een vader zijn, of een moeder, of een opa, of een oma. Misschien wel een superbelangrijke baan hebben, of minder belangrijk, maar voor die persoon wel zijn hele hebben en houden, zijn houvast in het leven. Die persoon heeft allerlei kwaliteiten. En dat sneeuwt, als je zeker bij zo'n opname, sneeuwen dat soort dingen heel hard onder.
Ja, eigenlijk wordt dat ziektebeeld of de diagnose die uit het boekje wordt gehaald, die wordt als soort basis gelegd van, dat ben jij nu eventjes. Ja. Dus alles wat je doet, je loopt te schreeuwen, je loopt te bonzen op de deuren. Je
alles
bent,
is die ziekte. Oh
ja, dat is, want ja. Jij bent psychotisch en met de antisociale trekken, ik noem maar wat.
Ja.
In plaats van, ja, je bent een mens en je vindt het gewoon verschrikkelijk om hier te zijn.
Ja.
En je mist je kinderen. Precies. En je bent net je baan verloren en gefrustreerd.
Ja.
Omdat je niet snapt waarom je hier bent,
ja.
Bijvoorbeeld.
Ja.
Ja.
En waar ben je goed in? He, dus als, ja. als je dat met mensen gaat opzoeken, dan wat je zoekt, dat krijg je ook. Hè? Dus kijk, als ik alleen maar naar de zieke mens ga zoeken, dan krijg ik de zieke mens. En die ziekte is er wel, die hoef ik helemaal niet te zoeken. Maar ik moet wel zoeken naar de goede dingen, naar de kwaliteiten of waar iemand van geniet. Of als ik dat ga zoeken, dan kom ik ook meer in verbinding. Die persoon die ervaart meer rust en veiligheid. En dat zijn de ingrediënten om een beetje beter te worden. Dat is echt niet alleen maar medicatie. Nee, dat is voldoende veiligheid en rust ervaren om een beetje ruimte in je hoofd te krijgen om de dingen weer op een rijtje te zetten.
Ja. De medemenselijkheid, of ja, de mens zien,
ja.
En contact maken.
Ja.
Soms, dat was een van de tips toen ik net begon in de psychiatrie. In Bennebroek, Westerpoort, zijn echt al een verpleegkundige die daar al 20 jaar werkte. Die zei ook, nou, dit is je eerste dag, of je eerste week was het een beetje. En die zei, nou, ga geen dossiers lezen. Ga gewoon daar in de huiskamer zitten. Kijk wie er tegenover je zit en ga een gesprekje aan.
Precies.
Dus ik wist eigenlijk helemaal geen... Ik had geen achtergrond qua ziektebeelden. Misschien wel incidenten die er waren geweest. Ja. Gewoon, wat zie je? Wat observeer je? Hoe kan je contact maken?
Ja.
En dan... Ja, dan kan je bijna niet anders dan gewoon op menselijke manier... Vragen, nou, hoe gaat het? Wat ga je doen vandaag? Wil je nog een kop koffie? En dan vanzelf komen daar allemaal verhalen. En dan lees je later in een dossier misschien dat iemand een delict heeft gepleegd. Of iets heel heftigs heeft gedaan.
Ja.
Maar ja, meer die open blik. Dus
zeker, en kijken naar wat er allemaal achter die ziekte zit aan mens. Want dat is veel interessanter.
Ja.
Die ziekte is er wel. Daar hoeven we niets uit te zoeken. Ja.
Mooi.
Ja.
Dus we hebben de open dialogue. Dus meer in gesprek. Of de patiënt meer betrekken bij
nou,
het gesprek.
Nou ja, als je... Vanuit de theorie is het eigenlijk dat je... zeg maar de meerdere hulpbronnen... de meerdere factoren die kennis hebben, dus de kennisdragers bij elkaar brengt. Hè. Dus een patiënt die kent zichzelf natuurlijk het beste. En die weet waar die behoefte aan heeft en die voelt waar die behoefte aan heeft. En die laat je aanvullen door de kennis die wij als professionals hebben. Dus die kennisbronnen die integreren in elkaar. En dat is nog meer dan verder kijken alleen naar de mens, zeg maar. Je laat ook professioneel op de ervaringskennis echt overlopen.
En misschien ook de rol van familie naast de vrienden.
Niet te vergeten, absoluut. He, dat is ook een van de grote factoren die, denk ik, in de loop van de jaren wel veranderd is. Dat voorheen, en ik weet niet, hè, dat is misschien 10 of 20 jaar terug, maar heeft ook weer een zwart-wit beeld, is de patiënt wordt opgenomen. En wij zeiden van, nou, kom maar hier, we gaan je hier nu beter maken en dan doen we wat medicatie en voldoende rust. En als de psychose weer is opgelost, dan ga je weer naar huis. En daarmee ontken je eigenlijk dat iemand nog zoveel meer is. Hè? Iemand is natuurlijk, nou, wat we net al zeiden, zit veel meer context aan. En het is gewoon super belangrijk dat je dat mee in je behandeling trekt. Dat je het daarover hebt. En zeker ook als het gaat om familieleden of andere naasten of belangrijke mensen. Dat je ook daarmee in gesprek gaat. En er zijn vaak ook wel wat getroubleerde relaties door ziekteverloop. Dus dat je daar wat aandacht aan besteedt. Patiënten die al langer in de psychiatrie zitten, hebben vaak ook al een ambulant behandelaar. En dat is natuurlijk bij uitstek iemand die veel meer van de achtergrond van iemand weet.
Ja, die komt bij iemand thuis.
Ja.
Die weet vaak wat voor werk iemand doet of dagbesteding. Ja. Heeft iemand vrienden of familie naast.
En wat belangrijk voor hem is en waar hij goed in is. En hoe hij in goede doen is en waar we dus naartoe moeten met elkaar. En dat lange termijn perspectief, dat is echt zo belangrijk. Want we zitten hier altijd maar in een paar weekjes te puzzelen van iemands leven.
Ja, echt de heftige crisis.
Ja.
Hoe kom je die door? Ja. Interessant, ja. Daar is volgens mij nog wel wat werk te doen. Als ik kijk naar onze afdeling, is vaak wel een hele voorgeschiedenis. En in ieder geval wat ik dan snel is, het gaat heel vaak over deze opnames heeft iemand al gehad. Deze interventies zijn ingezet, soms met incidenten erbij of bij de politie geweest. En er is ook altijd wel natuurlijk een deel dat de familie is ondervraagd of dat er gesprek is geweest met familie. Dus een stukje daarover. Maar toch meer vanuit het ziektebeeld van hoe lang zit iemand eigenlijk al in het systeem van de GGZ. Ja. Terwijl het zou mij ook super interessant lijken dat je inderdaad één blok hebt van... Zo ziet het normaal functionerende leven van deze persoon eruit. Hij heeft een baan bij de bank, ik noem maar wat. Hij gaat graag squashen. Heeft een relatie en twee honden. Schildert graag.
Ja.
Of zo. En dan, dat moet je soms echt uit iemand plukken. Maar als je het al weet, dan kun je dat ook weer inzetten. Ja.
Nou, dit is dus net zoals dat we in de GGZ, maar in elke hulpverlening, hebben we een soort van reparatiereflex. Hè? Dus dat we mensen helpen en denken dat wij weten hoe het moet om die persoon beter te maken. Waarbij we dus voorbij schieten aan zijn eigen kennis. Zo is ook in dat denken in ziekte, de snelle klap is gewoon, dit is de diagnose en dit hebben we te verbeteren met elkaar. Dus het is ook een soort van korte denkroute die we nemen om te proberen zo snel mogelijk de bocht door te komen.
Fixed problem.
Ja, zoiets hè. En terwijl je daarmee A, aan de werkelijkheid geen recht doet, totaal niet. B, uiteindelijk brengt het denken je ook zoals je denkt. Denken over ziekte levert ziekte op hè. Dus je blijft geeft in ieder geval je laat een mogelijkheid onbenut om een beetje uit die fuik te komen. Door het perspectief groter te maken. En het is geen veroordeling, hè, maar het werken in de psychiatrie is ook gewoon best pittig. Het is echt een uitdaging om in de tijd die we hebben de juiste dingen op de juiste manier te doen. En daarbij horen ook valkuilen. En ik denk een van de valkuilen is dat we ons soms laten vangen door te veel in ziektes te denken in plaats van het grotere perspectief tot ons te nemen en daar iets in te bouwen. En die valkuil wordt alleen maar groter als de crisis acuter wordt. Hè? Dus zoals hier op de afdeling, daar is de ziekte, die neemt het over, die neemt de persoon over, maar die neemt soms ook ons over.
Ja.
Dat is het parallelproces wat er
loopt. Hoge zorgzwaartes.
En als de ziekte ons ook overneemt, dan gaan we dus alleen maar weer in die ziekte denken.
Ja. En hoe bedoel je dan dat het ons overneemt?
Nou, in het denken in het denken dat wij ook alleen nog maar in de ziekte denken. Van dat is het probleem wat we op moeten lossen.
Ja, precies. We hebben nieuwe opname. Dit is de diagnose. Dit heeft iemand gedaan. Dit is
rust
de medicatie.
En medicatie.
Succes.
En terwijl je, je moet op zijn minst, je laat op zijn minst een kans leggen als je niet het perspectief goed erbij haalt. En
het bredere plaatje, het grotere plaatje. Het
grotere plaatje en daar veel op investeren.
Ja.
En dat is bepaald niet een trucje. Hè. Dat is hard werken en goed nadenken en kleine stapjes maken totdat je daar iets mee bereikt.
Meer menselijke GGZ is ook wel een term die je veel hoort, ook de laatste tijd, van er is verandering nodig in de GGZ.
Ja, meer menselijke maat.
Meer menselijke maat. Ik zag laatst ook nog dat was ook een manifest of een brief vanuit de Tinkerbell Family. Dat is een vrouw die is zelf opgenomen geweest. Die heeft ook in de separeer gezeten. En die heeft daar echt trauma's aan overgehouden. En die heeft een soort manifest opgesteld. En ook een film, volgens mij, of een documentaire over gemaakt. Van hoe kunnen we die psychiatrie veranderen, zodat we het meer menselijk maken. Zodat we dingen als de separeer ingrijpen. Of iemand vastbinden, weet je, dat gebeurt nauwelijks meer, maar separeren gebeurt natuurlijk nog wel. En hoe kunnen we daar meer aandacht voor vragen en dat terugdringen? En dat is misschien wel een mooi bruggetje naar het andere manifest, waar jij ook veel van af weet, van het Dolhuis manifest, opgesteld in 2016, waarin eigenlijk werd gezegd, separeren is onmenselijk, is vaak traumatisch voor een patiënt, cliënt, persoon. We willen dit terugdringen naar nul, met als streefdatum januari 2020. Nou, we zitten nu 2021, bijna 22. Wat ik in ieder geval van deze afdeling weet, maar ook wel van andere plekken, is dat het toch nog wel gebeurt. Maar misschien kun je kort iets vertellen over dat manifest. Wie heeft dat geïnitieerd? Waarom was dat zo belangrijk?
Ja. Nou, daar kan ik zeker wat over vertellen. Het is natuurlijk op zich een pijnlijke constatering dat het ons niet is gelukt. En dat is echt niet alleen op deze afdeling zo, maar verreweg de meeste afdelingen die separeren nog. En ik denk dat er ook wel aardig wat afdelingen zijn waar het nog, waar de separeercijfers echt nog wel behoorlijk zijn ook. En zonder dat ik ze daar op enige wijze mee wil veroordelen, want er zijn veel factoren die maken dat iets wel of niet lukt. Zoals eerder gezegd, het is echt een complexe praktijk. Het Dolhuis Manifest, het is een beetje ontstaan vanuit de vraag van de directeur van het Dolhuis.
In Haarlem, het museum.
Ja. Ja. Hans van der Looy heet hij uit mijn hoofd. En we hebben toen aan hem gevraagd van, joh, zouden we ons symposium, ons jaarlijkse symposium, jullie mogen organiseren? Daar was hij zeker genegen toe. En in gesprek met hem, zo kritisch als hij is en ondernemend als hij is, stelde hij eigenlijk voor van, ja, we zouden toch het maximale moeten doen om het separeren te stoppen. Zeer bevlogen man en... Ja, en zo ontstond eigenlijk in het gesprek het Dolhuis Manifest. Een soort manifest waarin we uiteindelijk op de dag van het symposium alle deelnemende GGZ-instellingen hebben gevraagd van, zouden we nou met een soort datum in het verschiet, toen nog 4 jaar verder dus, mogen stellen dat we mensen niet meer separeren tegen die tijd. En dat we voor die tijd alles aan gaan doen om daar te geraken. En dat is ondertekend door 20 bestuurders van GGZ-instellingen, zo ongeveer. Inclusief die van GGZ. Elsbeth de Ruiter was toen de bestuursvoorzitter. Iemand die overigens heel erg begaan is ook met dwang en drang, of het voorkomen daar vooral van. Momenteel is zij bestuurder bij Noord-Holland Noord.
Dus die hebben dat allemaal getekend?
Die hebben het allemaal getekend.
We gaan ons daar hard voor maken de komende 4 jaar. Om dat terug te dringen.
Ik heb toen samen met Bouke Bijnsdorp, tegenwoordig directeur van de klinieken, hier bij GGZ Ingeest ook, hè, heb ik allemaal interviews nog tijdens dat congres gedaan met allerlei deelnemers uit allerlei velden en ook patiëntvertegenwoordigers over wat zij van dat idee vonden en hoe ze dat voor zich zien. Ja, het is wel interessant, hè, want dat wordt dan ineens ook een landelijk spel of zo. Van hoe gaan we nou met z'n allen dat voorkomen? En vinden we nou allemaal even hard dat we dat überhaupt kunnen? En ik denk dat die laatste vraag, daar kwam een hoop, daar is eigenlijk direct al wel een hoop onzekerheid over ontstaan. Dus,
of het realistisch is.
Of het realistisch is en of, of ons dat
en
lukt.
En of je het moet willen ook misschien.
Dat ja,
je,
ook dat. Ja,
want
zeker.
Daar zou je ook nog, daar dacht ik ook nog wel over na. We hebben het over dwang en drang en de preventie daarvan. En dat eigenlijk het laatste middel wat je in wil zetten is te separeren. Maar dat het natuurlijk vaak toch ook wel een reden is waarom iemand in een separeer belandt. Met name echt fysieke agressie. Dus als iemand bij wijze van spreken vanuit een psychose een medewerker aanvalt of een medepatiënt, dat soort dingen gebeuren natuurlijk wel. Ja. En dat de boel, ja, dan wordt het echt heel onveilig en dan kun je je pieper drukken en mensen erbij halen. Maar je bent voorbij het, we gaan nog met iemand in gesprek. met eigenlijk ook al voorbij. We geven iemand rustgevende medicatie, want iemand is al door het dak gegaan.
Ja.
En ja, wat wordt het volgende wat diegene mogelijk gaat doen? En ja, dan is zo'n separeer, merk het zelf ook wel, dat ik dat dubbele gevoel van de ene kant vind ik het verschrikkelijk dat het er nog is en onmenselijk en kan niet meer. Aan de andere kant zie ik soms ook dat het iemand rust geeft. Of dat het in ieder geval ook de afdeling rust geeft. En dat moet natuurlijk niet het uitgangspunt zijn. Maar tegelijkertijd, wij als in begeleiding van een hele afdeling met de mensen werken.
Je noemt wel echt een interessant speelveldje. Hè? Dus als het echt heel heftig wordt. Dus je probeert in eerste instantie alles met voorkomen. En op een gegeven moment gaat het toch niet goed. En schiet iemand door in een dermate stressniveau door soms angstbelevingen of psychotische belevingen of wat dan ook. Achterdocht is een ferme trigger, een bekende trigger. Hè? Verhoogde achterdocht of de belevingen daarvan. En iemand schiet toch door in veel woede en gevaar. En is dan die separeer echt nodig? Dat is de vraag. En
zijn er alternatieven op dat moment?
Het is de vraag en de uitdaging tegelijk. Hè? Ja. Dus je kan natuurlijk één ding verstaat. Je kan natuurlijk voorop blijven stellen van, joh, in uiterste nood wil ik hem altijd kunnen gebruiken. Dat is één. Maar twee, kan ik nog steeds, ook in al die heftigheid die we net, jij omschrijft een stukje, ik omschrijf een stukje, in al die heft kunnen we daar nog iets winnen. Kunnen we, als er een incident plaatsvindt, in het moment herstellen met zo'n patiënt? Het antwoord is zeker ja. Hè? Dus ook in incidenten, stel voor, iemand gaat met stoelen smijten, heeft iemand aangevallen, we drukken op de pieper of wat dan ook. We zijn er in ieder geval met heel veel mensen. We pakken iemand vast als het nodig is. En we blijven in een soort holding met elkaar,
ja,
totdat iemand weer rustiger wordt.
Ja.
En proberen dan weer even bij zinnen te komen allemaal. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen verplaatsen even naar een ruimte waar wat minder prikkels zijn, even weg van de afdeling, of wel op de afdeling, maar in ieder geval niet waar iedereen bij zit. En proberen dan in 1-op-1 of 2 of 3-op-1 begeleiding voor eventjes, om te kijken of je weer tot elkaar kan komen. En de gemoederen weer even kan bedaren. En dat je op die manier de separeer niet nodig hebt.
Precies. Ja, we trainen daar ook best vaak op.
Ja.
In de deescalatietraining, fysiek training. Van, nou, hoe werkt er dan iemand in de holding?
Ja.
Eigenlijk zonder al te veel fysiek ingrijpen. Maar iemand wel een soort kalm te bedaren en ruimte geven om uit de crisis situatie te komen. En ik weet dat het ook echt het streven is. Om mensen op dat soort momenten eerder in een holding te nemen in plaats van te separeren. En toch zie ik op de werkvloer dat het nog niet heel vaak wordt toegepast. Ik vroeg me af of jij daar een idee over hebt waarom dat is. Of dat het...
Ook, hè, dus kijk, zoals gezegd, het is een aantal dingen. Je bent... A, neem je jezelf mee in het werk en is het belangrijk om voor jezelf met dit soort heftige spanningen om te kunnen gaan. Want, heel simpel gesteld, als jij een hoge stresslevel hebt in je hoofd, een hoge hartslag, veel cortisol, dan is het heel moeilijk om nog... ik zei cortisol, maar ik bedoel adrenaline.
Ja.
Veel adrenaline in je bloed. Dan is het heel lastig om goed en genuanceerd na te denken. Dus is het heel belangrijk dat jij zelf een wat redelijk lage hartslag hebt, of in ieder geval goed de beschikking heb om goed te blijven nadenken en te handelen. Maar B is het ook nog eens een keer teamwerk. Dus je moet dit met elkaar doen en met elkaar beter worden. En die beide, A en die B, dus zowel teamwerk als individu, die steunen natuurlijk op het feit dat je daar goed met elkaar in wordt. Je bent niet van de ene op de andere dag, kan je dit soort hele heftige situaties omkeren of vasthouden en zorgen dat het niet verder escaleert. En daar heb je tijd met elkaar voor nodig.
Ja.
Zo simpel is het eigenlijk. En het probleem zit er in het feit dat die tijd er gewoon niet altijd is. Er is op deze afdelingen toch wel redelijk wat doorstroom van medewerkers. Ik heb geen gemiddelde, maar als ik hem zou moeten trekken, denk ik dat gemiddelde mens hier 2 tot 3 jaar werkt. En er zijn er genoeg die langer werken hoor, maar er zijn er ook wel wat die korter werken. En dat heeft toch te maken met dat er specifiek iets van je gevraagd wordt op deze afdelingen, denk ik. Dat betekent ook dat er eigenlijk, grosso modo, helemaal gemiddeld genomen, net iets te weinig tijd is om beter en beter en beter en beter met elkaar te worden.
Ja, precies. Je hebt eigenlijk een vast team het liefst nodig wat op elkaar voor is ingespeeld voor langere tijd.
Dat de doorstroom, dat de uitstroom eigenlijk iets minder is, waardoor je het niveau wat je met elkaar opbouwt, dat niet steeds te veel zakt.
Ja.
En dat is toch wel echt een van de uitdagingen die er liggen.
Ja, dat wordt ook veel als je leest over de artikelen van terugbrengen naar nul van een separeer. Dat verschillende instellingen aangeven, dat is onmogelijk. En met name vanwege het huidige personeelstekort en dat er gewoon zoveel druk ligt nu al op die kliniek. Maar goed, daar kunnen we ook nog veel dieper op ingaan. Misschien, ik denk wel dat het mooi is van zo'n manifest. En dat wat ik net aanhaal, dat andere manifest of van de Tinkerbell Family, om gewoon aandacht te vragen voor dit thema. En zoveel mogelijk mensen erover laten na te denken. Van, we leven bijna in 2022 en nog steeds wordt die separeer ingezet. We weten uit onderzoek dat het heel traumatisch is voor heel veel mensen. Sommige mensen zal het ook goed. Ja, ervaren daar misschien rust, maar dat is waarschijnlijk de minderheid. Dus het is eigenlijk iets waar je vanaf wil. Ja. En jij zet je daar heel erg voor in, vanuit je werk als consulent. Met de verschillende interventies die we hebben besproken. Misschien kunnen we, om het wat luchtiger af te sluiten.
Ja, het is ook een zwaar onderwerp.
Het is ook een zwaar onderwerp.
Maar het is zwaar en het is ook prachtig, hè. Dus kijk, deze vorm van hulp is gewoon noodzakelijk. Hè? Dus ik geloof er niet helemaal in dat we totaal ambulant kunnen. Dat we dit soort, hè? Dus, want dat is de andere stap.
Dat je iedereen aan huis behandelt.
Nee, precies. Dus er zal altijd wel wat overblijven. En dit is een ontzettend interessante plek. Om met complexe situaties leren om te gaan. Dus het is soms diep triest. En het is toch ook prachtig tegelijk. Want je probeert gewoon de heftigheid die je allemaal tegenkomt, met zoveel mogelijk menselijkheid te verdunnen en te lijf te gaan. En je wordt er ook een ontzettend rijk mens van.
Door de werk te doen, door de heer
aan bij
te dragen.
Ja, door zo genuanceerd te kijken, door naar jezelf te leren kijken, door in zo'n team te werken, door met prachtige patiënten te werken, waar je echt heel veel van kan leren, waar je ook voldoening uithaalt, die mensen die je echt helpt. En dat is patiënten zijn soms boos als ze binnenkomen, omdat ze niet begrijpen waarom ze zijn opgenomen, maar de meesten gaan toch weg met een flinke portie tevredenheid, of in ieder geval dankbaarheid dat je ze geholpen hebt op het moment dat het zo moeilijk was. Het is ook heel mooi. Het is ook heel uitdagend en dankbaar werk.
Ja.
En,
dat deel ik geheel
toch?
Met
jou.
Ja, precies. Dat maakt het zo boeiend en zo mooi en soms heel zwaar. Maar inderdaad, helemaal als je mensen ziet opknappen vanuit die crisis. En dat je daar een bijdrage aan hebt kunnen leveren. En dat je ziet dat dat gewoon mensen zijn zoals jij en ik. Wat natuurlijk vaak wordt gezegd, hoe dun dat lijntje is.
Ja, en het gaat niet eens over het werkelijke opknappen als ze weggaan. Maar ik denk eigenlijk de meest directe hit in dat het je iets oplevert, is de connectie die je elke keer weet te maken. Als het je lukt om iemand die echt in crisis is, op een bepaalde manier te benaderen, dat die even zijn verdediging laat zakken en met jou echt in contact is.
Ja.
En dat die ander dat voelt, dat er echt een wederzijdsheid is in contact. Man, dat is echt prachtig. Dat is goud waard. Echt. Ja.
Dat maak je in de buitenwereld soms niet eens mee.
Nee, dat gaat eigenlijk alleen maar met mensen die echt in nood zijn. Hè? Dus, ja. En dan als je die nood kan aanvoelen en als je je daartoe kan verhouden. Als je kan zeggen, joh, shit man, ik begrijp het. En dit is echt shit waarin je nu zit. En nee, ik heb het niet zelf meegemaakt, maar ik kan me echt voorstellen dat dit kut is. En wat kan ik voor je doen? Ik zal er voor je zijn.
Ja. Ja.
En nee, ik kan niet alles doen, maar ik ben er wel voor je. Ik ga niet weg. En ja, ik denk als je dat weet over te brengen op... Hè, en dat, ja, zoals gezegd, hè, ik weet niet, dat weet niet iedereen, maar communicatie gaat maar voor 20% met de woorden die je bezigt en 80% op non-verbale manier. Maar als je dat dus weet uit te drukken op allerlei manieren en iemand voelt dat echt, ja, dan gebeurt er iets en dat is echt prachtig. Ja, ja, absoluut.
Mooi. Dankjewel, Martijn. Heb jij misschien nog een mooie tip? Ik wilde eigenlijk in deze podcast gaan introduceren de tip van de week of van de aflevering. Dit keer de tip van Martijn Kemper. Een mooie podcast, film, muziek, iets wat misschien een beetje aansluit op dit thema. Dat je zegt dat moet je echt horen of zien.
Wacht even. Ik zat eigenlijk in de... Want jij vraagt nu naar een boek of een film of een... Ik zat eigenlijk meer te denken in de do's en don'ts. Mag dat
ook? Oh, dat mag ook. Ja, ja, ja. Zeker. Ja? Nee, die kan ik meteen inzetten.
Dat mag ook, ja. Ja, zeker. Ja. Durf kwetsbaar te zijn.
Ja.
En vanuit die kwetsbaarheid het contact te maken. Dat is de tip
mooie
van
tip.
De week.
Mooie tip. Ja, nee. Absoluut. En het klinkt heel makkelijk ergens, maar het is natuurlijk voor velen, denk ik, heel moeilijk.
Want de uitdaging zit er namelijk in dat mensen die opgenomen zijn best wel met heftigheid naar je toe komen. Hè? Dus met veel druk soms of wat dan ook. Dus, en ben je vanzelf geneigd om je een beetje te panseren.
Ja, muurtje op te zetten.
Ja, en dat is logisch, maar het helpt de situatie niet. Nee. Dus probeer, ja, je moet jezelf een beetje beschermen, maar probeer de maximale haalbare kwetsbaarheid ook op tafel te leggen. Ja. En als dat lukt, dan ga je connecties maken. Zodra we gaan verdedigen, dan gaan we die connectie maar heel beperkt maken.
Open contact. Durf je kwetsbaar op te staan?
Ja, durf te zeggen. Ja. Ik weet het ook niet, man. Zullen we samen kijken hoe we dit gaan oplossen?
Ja.
En dat is, als je dat als trucje gaat doen, dan ga je alsnog nat, hè?
Ja, het moet wel echt zijn. Je moet het voelen en die ander moet het ook voelen.
Ja, precies. Ja.
Dankjewel, Martijn. Nogmaals.
Heel graag gedaan. Heel graag gedaan. Ja.
Mooi gesprek.
Ja, superleuk. Ik hoop dat je nog veel van deze podcast kan maken.
Ja, ik ook.
En we kunnen ook nog doen dat we het stokje overdragen aan de volgende die jij zou kunnen interviewen.
Leuk. Goed idee. Dan komt er nog een tip. Ja, nee, ja. Heel graag.
Nou ja, mijn voorganger als projectmanager is Barbara Stringer geweest.
Ja.
Dat is een verpleegkundige wetenschapper. Werkt nu als coördinerend, hoe noem je dat ook alweer? Nou ja, consultatiecoördinator of iets dergelijks bij het CCE. Zij kan je ontzettend veel vertellen over het werken in de psychiatrie en alle dingen die er gebeuren en alle dingen die goed zijn om te doen. Mooie en minder mooie dingen. Dus ik zou je van harte aanraden om haar te spreken. Ja.
Nou, als je luistert, Barbara. Ik ga je straks je nummer vragen aan Martijn. En dan bel ik je op of stuur ik een mail. Dank. Dank ook voor het luisteren. En dit was weer een podcast van de eerste 5 minuten.
Welkom bij de eerste 5 minuten in de GGZ. Een podcast over de psychiatrie met verhalen uit de kliniek, plannen voor de toekomst en gesprekken met patiënten en hulpverleners. De eerste 5 minuten.